Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 122 en daarvan het eerste vers: Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Het eerste van 122. Uit Gods heilig woord lezen wij Deuteronomium 6, de versen 1 tot en met 9. Daarna doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen, waarna wij zingen Psalm 105 en daarvan het vijfde vers: God zal zijn waarheid nimmer krenken. Wij noemden u Deuteronomium 6, de versen 1 tot en met 9, daarna de 12 artikelen en vervolgens het vijfde van 105.
Dit zijn dan de geboden, de inzettingen en de rechten die de Heere uw God geboden heeft om te leren. Omdat gij ze doet in het land naar het welk gij heen trekt om dat erfelijk te bezitten. omdat gij de Heere uw God vreest om te houden al zijn inzettingen en zijn geboden die ik u gebied, gij en uw kind en kindskind al de dagen uws levens, en omdat uw dagen verlengd worden. Hoor dan, Israël, en neemt waar dat gij ze doet, omdat het u welgaat. En omdat gij zeer vermenigvuldigt, gelijk als u, de Heere, uw vader God, gesproken heeft, in het land dat van melk en honing is vloeiende. Hoort, Israël, de Heere, onze God, is de enige Heere. Zo zult gij de Heere, uw God, liefhebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel en met al uw vermogen. En deze woorden die ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken als gij in uw huis zit en als gij op de weg gaat en als gij nederligt en als gij opstaat. Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand en ze zullen u tot voorhoofdspanster zijn tussen uw ogen. En gij zult ze op de posten uws huis en aan uw poorten schrijven. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonde, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven.
Tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Deuteronomium 6, de versen 4 tot en met 9, zoals die net voorgelezen zijn. De versen 4 tot en met 9, wij willen dus vanmiddag geen catechismus doen, omdat de catechismus gaat over de vraag voor wie is het heilig avondmaal ingesteld, en dat hoop ik dan volgende week beleven en welzijn in de ochtenddienst te gebruiken als voorbereiding op het heilig avondmaal. Dus vandaar dat we vanmiddag ook vrije stof doen. Deuteronomium 6, de versen 4 tot en met 9. Maar voordat we daartoe overgaan, vragen we de Heer om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Zo naderen we voor uw heilig aangezicht, samen ook met deze ouders en hun grootouders, met de familie, om er straks getuige van te mogen zijn, en dat Gij, o Heere, uw drievoudige naam verbindt aan het voorhoofd van Luc. En wij bidden en smeken van u, of Gij dit kind toch een nieuw hart wil geven, dat het u jong mag vrezen, en dat daartoe ook de opvoeding van Jan en Maaike een middel mag zijn. En daarom bidden we u ook of gij hen ook een nieuw hart wil geven, opdat zij u mogen vrezen en dat ze in hun levenswandel het toch zouden mogen openbaren waar de keuze van hun hart ligt. Want Heere, van nature ligt de keuze van ons hart bij alles wat de wereld te bieden heeft. En dat merkt een kind aan vader of moeder. En Heere, bekeer ons daar toch van al die wereldliefde, opdat wij leren in ons leven een pelgrim te zijn, een vreemdeling hier op aarde die op doorreis is en die een andere taal spreekt dan de taal van de wereld, de talen Kanaans, de taal van de schrift, dat onze woorden dan met zout besprengd mogen zijn en dat onze levenswandel bestempeld mag worden door de liefde. En Heere, geef ook dat wij er allen bij betrokken zullen zijn, of we nu wel of geen kinderen hebben, want wij zullen vanuit het woord ook horen dat die opdracht de gehele gemeente betreft. Want het zijn de kinderen der gemeente. En wij bidden u dan ook voor die echtparen in ons midden die nog geen kinderen hebben of misschien wel nooit geen kinderen zullen krijgen. Voor hen is een doopdienst altijd weer heel pijnlijk en moeilijk. Wilt u hen kracht geven, Heere, en troosten in dit stille verdriet, en dat ze het in uw hand mogen geven. En Heere, geef toch dat ze toch zullen inzien dat hun roeping ook bij kinderen, bij de jeugd van de gemeente ligt. Heere, gedenk degene die een kind met dubbele zorg hebben ontvangen. Wat is het een wonder dat Jan en Maaike een gezonde zoon hebben gekregen. Dat zij mogen beseffen wat een voorrecht dat het is. En wij bidden u voor degene die een kind of meerdere kinderen hebben met een dubbele zorg. Wilt u hen kracht geven om dat iedere dag weer te aanvaarden en aan te kunnen en ze daarin te sterken. Heere, wij bidden u ook in het bijzonder voor die gezinnen die tobben met de opvoeding van hun kinderen. Het is een zware aangelegenheid die wij vanuit onszelf niet kunnen. En wij bidden u in het bijzonder voor die kinderen die niet meer naar de kerk willen. O Heere, wij smeken u of gij toch genadig in hun leven wil gaan spreken in hun geweten en ook laten voelen dat ze gedoopt zijn en dat zij in uw huis behoren te zijn onder de genademiddelen. En wat zou het groot zijn, Heere, als deze middag, ja er één, ja velen, kon het zijn, allen tot bekering zouden mogen komen. En wij bidden u voor onze kinderen. Geef dat onze kinderen u jong zouden mogen liefhebben en vrezen. Want zo zouden ze wel eens uit kunnen groeien als eikenbomen der gerechtigheid. Gedenk ons dan zo te samen en scheld de duivel, dat hij geen vat op ons zal krijgen en dat uw dienstknecht gezalfd mag worden door de Heilige Geest. En dat smeken wij u uit genade om Jezus wil. Amen. Voordat wij overgaan tot de bediening van Gods woord, zijn we geroepen om een kind der gemeente de heilige doop te bedienen. En dan luisteren we naar het onderwijs van de kerk van de reformatie. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. En daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen. tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of het ten onze besten keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed, van al onze zonden ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. En desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament, dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. En ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis deelachtig zijn, in Adam deelachtig zijn, als ze ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, het welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het oppassen hiervan breder te onderwijzen, opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer en tot onze troost en stichting der gemeente uitrichten mogen. Zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de dood beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat Gij dit kind genadig wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik u verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is, om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel ons kind in zonde ontvangen en geboren is, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend of het in Christus geheiligd is, en daarom als lidmaat zijner gemeente behoort gedoopt te zijn. En ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijken geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. En ten derde of gij niet belooft en voor uw rekening neemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan u vader en moeder bent, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Kramendonk, moeder Kramendonk? Ouders, de tekst die ik jullie mee wil geven is Jesaja 49, vers 16. Er staat, zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Vreemde tekst misschien, zegt u, om dat mee te geven voor je kind. Toch kwam ik er niet los van om deze woorden mee te geven. Het verband wijst erop, kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten? Kan Maaike Luc vergeten? Nee. Hè. Dat zij zich niet ontfermen over de zoon van haar buik. Maar ofschoon deze vergaten. Kan toch? Kan toch? En dan zegt de Heere, zo zal ik toch u niet vergeten. Als wij één keer in de gedachten van God zijn, dan zijn we er eigenlijk al altijd in geweest. Van eeuwigheid. En dan zegt hij die tekst, zie, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Dat zijn de uitverkorenen. Uw muren zijn steeds voor mij. Altijd denkt de Heere aan de zijnen. En wij weten niet of Luc een uitverkorene is. Dat weten we niet. En het is ook uw opdracht niet, ouders, om daarachter te komen. Want er staat in Gods woord dat de verborgen dingen zijn voor de Heere. Dat is voor ons verborgen. Of Luc wel of geen uitverkorene is. Maar wat uw opdracht is, dat is, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen. Datgene wat de Heere jullie bekendgemaakt heeft. En wat heeft de Heere jullie bekendgemaakt, Jan en Maaike? Dat Luc bekeerd moet worden. En jullie ook. En dat God jullie wil bekeren, dat is zijn liefste werk. En daarom moet dat het eenvoudige gebed zijn, dat je zegt, Heere, bekeer ons. Bekeer mij, bekeer mijn kind, En ik hoop dat dat werkelijk gaat leven in je hart. Want als je dat werkelijk gaat beleven, dat je onbekeerd bent, dan kun je het er niet meer in uithouden. Dan zul je alles aangrijpen om bekeerd te worden. En dan zul je ook je kind daarin meenemen. Want dat weten jullie, een kind doet papa en mama na. Dat zul je zien straks ook in het spel. Dan doet Luc Jan na. We hebben het er ook even over gehad bij het kraambezoek, nietwaar? Maar zo is het geestelijk ook. We kunnen ontzettend veel invloed uitoefenen op de toekomst van ons kind. En dat geldt natuurlijk alle ouders en grootouders. Kneden we ons kind. Kneden we het. Op een zodanige wijze. Dat wij voortdurend de hoop koesteren. Dat ons kind nog eens bekeerd mag worden. En dat uit die waarachtige bekering zal blijken. Zie, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Want het is zo. Het leven van Gods kinderen in de slingeringen, in de twijfelingen, hebben ze vastigheid nodig. En dan kunnen ze dikwijls in de aanvechting de vastigheid niet zozeer vinden in wat ze beleefd hebben. Maar dan vinden ze de vastigheid in het verbond Gods. En dan vinden ze ook de vastigheid in een tekst als deze. Dat de Heere hen vertroost en zegt, zie, let daar nou eens op. Ik kom nooit van je af. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Dat geven de Heere genadiglijk. Gemeente, dan gaan wij nu over tot de doopsbediening. En dan zingen wij Psalm 87 vers 4 als voorbereiding op de doop. En na de doop zingen wij staande de ouders met hun kind toe. Psalm 134 vers 3. Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Amen.
eindigen deze doopsbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven U dat Gij ons en onze kinderen door het bloed van Uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door Uw Heilige Geest tot lidmaten van Uw enig geboren Zoon en alzo tot Uw kinderen aangenomen hebt en dat Gij ons dit met de Heilige Doop bezegelt en bekrachtigt. En we bidden U ook door Hem, Uw lieve Zoon, of Gij dit kind met Uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het Uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die Gij dit kind en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om U en Uw Zoon, Jezus Christus, mitsgaders den Heiligen Geest, de enige en de waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, dan gaan wij nu over tot de dienst der offeranden. En wij zingen Psalm 78, de versen 1, 2 en 3. De Heere zegene u en uw gaven. 78, 1, 2 en 3. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 34 en daarvan het zesde vers. Kom kinderen, hoort naar mij. Neem mijn getrouwe raad in acht. Ik leer op dat uw plicht betracht wat zeer en vrezen zij. Hebt ge in het leven lust in dagen waar men het goed in ziet, waarin men vrij is van verdriet, daar niets ons heil ontrust. Dus het zesde vers van Psalm 34. Hoor, Israël. Zo begint onze tekst, gemeente. En dat heeft direct eigenlijk al betekenis. Want onze God, die is niet een God die gezien wil worden in de eerste plaats. Maar die gehoord wil worden. Dat is de manier waarop de Heere zich bekend maakt. En dan zegt hij, hoor Israël. Hoor Israël. En daar bedoelt hij de hele gemeente mee. Klein en groot, jong en oud. Het is dus niet alleen een boodschap vanmiddag voor ouders met kinderen, maar voor de hele gemeente. De kleine Luc is ons kind, ons aller kind, gemeente. Voelen we dat wel eens? Dat onze kinderen aan de gemeente zijn toevertrouwd. En dat we daarom met z'n allen een grote verantwoordelijkheid dragen. Hoor Israël, onze God is een enige Heere. Voor heel Israël is die roeping om te onderwijzen, zodat de kerk, de gemeente, ook hier in Barendrecht, een pilaar en vastigheid is van de waarheid. Zoals we dat lezen in 1 Timotheüs 3 vers 15. Onze kanttekeningen wijzen dan op een gebruik in hun tijd. In hun tijd plakten ze pamfletten aan om iets bekend te maken. Bijvoorbeeld aan een paal of aan een gebouw. En dat gebeurt vandaag aan de dag ook nog. Van die grote reclamebladen op een paal of gewoon aan een gebouw. Is dat ook van onze gemeente zo te zeggen? Van jullie jongens en meisjes. Hoor Israël, jullie gaan straks naar het land Kanaan toe en jullie zijn een pilaar en een vastigheid van de waarheid. Dan moet je die waarheid wel weten. Wel kennen. En daar wijst hier onze tekst op als we luisteren naar de roeping om onze kinderen bekend te maken met het woord Gods. Een drietal gedachten, we staan stil bij de grond voor deze roeping. Ten tweede de houding waarin wij deze roeping moeten uitoefenen en de wijze, de manier van deze roeping. Dus de roeping om onze kinderen bekend te maken bij de waarheid van Gods woord. De grond, de houding en de wijze. Gemeente, Mozes is al oud als hij deze woorden uitspreekt. Hij staat met het volk Israël voor de grens van het land Kanaan. Ze hebben de Amorieten verslagen en nu staan ze voor Moab. Maar voordat zij verder gaan met de strijd en straks Kanaan zullen innemen, krijgt Mozes de opdracht die wij kunnen lezen in Deuteronomium 5 vers 31. Daar zegt de Heere tegen Mozes, maar gij sta hier bij mij. Kom maar even bij me staan, zegt de Heere tegen Mozes. Dat ik tot u spreek. al de geboden en de inzettingen en de rechten die gij hun leren zult. Dat zij ze doen in het land het welk ik hun geven zal om dat te erven. Mozes die wordt geroepen om een leraar te zijn en het volk te onderwijzen. En dat onderwijs, dat noemen wij hier in de Bijbel Deuteronomium. Dat woord dat betekent herhaling van de wet, deutros nomos. Voor de tweede keer nog een keer de wet vertellen. Herhaling is eigenlijk de beste leermeester. Dat geldt ook op een school, op catechisatie, thuis. Om dat voortdurend maar weer opnieuw te herhalen. En dat doet Mozes dan ook. Hij begint in Deuteronomium 6 dat onderwijs te geven. En dan begint hij met het zogenaamde Shema. In vers 4, onze tekst. Zo wordt deze belijdenis immers genoemd onder de Joden. Hoor Israël. De Heere onze God is een enige Heere. De Joden die moesten dat 20 keer per dag opzeggen in hun gedachten. Dat kan natuurlijk heel wettisch zijn als je 20 keer per dag dezelfde tekst opzegt in je hoofd of op bepaalde momenten. Maar er zit natuurlijk een bepaalde gedachte achter. Dat zij helemaal doordrenkt waren van die belijdenis. En dat die belijdenis daadwerkelijk voor hen ging leven. Hoor, dat betekent dat er opgeroepen wordt om te luisteren, om gehoorzaam te zijn, om te geloven wat de Heere is en tot ons te zeggen heeft. Hoor, Israël. Dat klinkt in door de liefde die de Heere heeft tot zijn volk en hij vraagt aan dat volk om wederliefde, om te gehoorzamen vanuit de liefde. En in die belijdenis wordt de Heere voorgesteld als onze God. En daarmee geeft de tekst aan dat God zich aan dat volk heeft weggeschonken, zodat zij ook gaan zien welke daden God in hun leven gedaan heeft. En wat zegt die belijdenis dan? Want dat is de grond van de roeping om de kinderen dat door te geven. Die belijdenis zegt dat onze God een enig Heere is. En dat is een hele belangrijke belijdenis voor het volk. Zeker nu zij op de grens staan van het land Kanaan. Om een land binnen te gaan met veel goden, veel godendom, met allerlei vormen van godsdienst, moeten ze dit goed vasthouden. Onze God is een enige Heere. Dat betekent allereerst, gemeente, dat God uniek is. Deze belijdenis, die moet beleden en beleefd worden tegen de achtergrond van de praktijk van de afgoderij van de Kanaanieten. Ze zullen in een land komen met veel verleiding. In een land waar allereerst Baal wordt gediend, de god van de vruchtbaarheid. Waar alles op gericht was in dat land. Alle seizoenen waren gericht op Baal. Baal ging in de winter slapen. Baal werd in de lente wakker. En zorgde voor de vruchtbaarheid. Baal, dat was de god van de economie. Waar de mensen eigenlijk het materiële welzijn van verwachten. En vervolgens werd ook Dagon geëerd in de buurt van hen. De god van de Filistijnen. De god van het koren. Die zorgde voor de tarwe. En ook de godin Astarte. Die zorgde voor de vruchtbaarheid, de godin van de zinnelijkheid, de godin die hen bevredigde in allerlei behoeften waar ze zin in hadden. En vervolgens was daar ook nog de god van het geld, de mammon, die ook gediend werd. Wat ook een hele verleidelijke god is. En verder natuurlijk de nieuwtestamentische goden leefden ook in het hart van al die mensen en ook van het volk Israël. De god van de gierigheid, de god van de buik, de god van het geld, de god van de seks. En noem maar op, al die afgoden die zich aan ons opdringen, ook aan jullie in het gezin. Ook aan je kind straks bij het ouder worden. Een afgod heeft echt iets te bieden. We moeten echt niet denken dat een afgod iets doods is. Iets van steen. Dat een afgod iets is wat toch niets kan. Dat is niet waar, geliefde, want achter elke afgod gaat de duivel schuil. En de duivel is een ontzaglijke macht die echt wel wat te bieden heeft voor ons mensen. En die probeert aan te sluiten bij de behoeften die wij als mensen hebben. En hij zal die behoeften proberen te bevredigen. Hij zal proberen die behoeften in beslag te nemen. Op een zodanige wijze dat je daar al je tijd aan gaat geven. Bijvoorbeeld je mobieltje. Een onschuldige afgod misschien. Maar dat je al je tijd daaraan gaat geven. Je computer. Al je tijd en al je krachten. Facebook. Je bent er altijd mee bezig. Altijd moet je op de hoogte blijven. Het eist een mens als het ware op. Bepaalde machten. Wat denkt u van de seksualiteit? Een ontzaglijke macht. Die inspeelt op de behoeften en de begeerten die in een mens aanwezig zijn. Een afgod die heeft wat te bieden. Een afgod die kan je een leuke tijd bieden. Een afgod die probeert je bescherming te bieden. Denk aan het geld bijvoorbeeld. Ja, je moet zorgen dat je veel geld hebt in deze crisis. Dan kun je altijd ergens op terugvallen. Dan heb je tenminste een achterdeurtje. Nee. Hoor Israël, onze God is een enig Heere. Dat is dus gericht op het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Daar moet je je tijd niet aan geven. Daar moet je je niet aan toewijden, alleen aan mij. Dat betekent ook nog iets anders, gemeente. Een enige Heere, dat betekent ook dat hij eenvoudig is, eenvormig, één in wezen. Zoals artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis dat belijft. Dat betekent één in zijn deugden. Als we God met eerbied gesproken zouden vergelijken met een cirkel, dan kun je die cirkel niet opsplitsen in allemaal stukjes. Dat God een stukje liefde is en dat God een stukje rechtvaardigheid is en dat God een stukje goedheid is en een stukje wijsheid. Nee, gemeente, maar God is een en al liefde. Een en al rechtvaardigheid. Een en al goedheid. Een en al wijsheid. En dat heeft te maken met het tweede gebod. Dat zal ik u uitleggen. Stel je voor dat God toch iemand is die je op zou kunnen splitsen in stukjes. En je kijkt dan naar die cirkel. Dan zouden wij mensen misschien precies het stukje uitkiezen wat bij ons past. De een zegt, bij mij past dat stukje van de liefde, zo wil ik God. De ander zegt, nee, bij mij past het stukje van de rechtvaardigheid. Zo wil ik God. De ander zegt, bij mij past het stukje dat God mij verzorgt. Zo wil ik God. Maar zo is God niet. Want als God zo zou zijn, dan bepaalt u de manier waarop u God dient. En dat is de zonde tegen het tweede gebod. De Heere zelf schrijft ons voor, zo wil ik gediend worden. Hoor Israël, onze God is een enige Heer. Als je zijn liefde wil, heb je ook zijn rechtvaardigheid. Wil je zijn rechtvaardigheid, dan heb je ook zijn liefde. Er is ook nog een derde manier. Onze God is een enige Heer. Dat betekent ook de alleenheid van God. En wat bedoel ik daarmee? Nu heel eenvoudig, gemeente. God die heeft, en dat bedoel ik ook eerbiedig, geen partner. Alle afgoden hadden een partner. Een afgod had dikwijls een afgodin naast zich. En dat was voor ons mensen herkenbaar, dat een mannelijke afgod een vrouwelijke partner had. En daarom creëerden mensen afgoden. Ze konden zich eraan spiegelen. En waarom heeft onze God met eerbied gesproken geen vrouw? Geen vrouwelijke naast zich. Waarom niet? Moet je even goed over nadenken. Waarom niet? Omdat God zich zo openbaart aan ons als iemand die in principe nergens geen behoefte aan heeft. Geen menselijke behoefte. En dat zie je juist wel bij de afgoderij. Je ziet bij de afgoderij dat ze eigenlijk ten diepste weerspiegelen onze menselijke wereld. Dat zie je vooral bij de Romeinse afgoden. Ze zijn net mens. Ze hebben behoefte. En die behoeften moeten bevredigd worden. Daarom heeft dikwijls ook een afgod een vrouwelijke afgodin naast zich. Dat is een menselijke behoefte. Zo is de levende God niet, geliefd. En dat bedoel ik niet hard wat ik nu zeg. Maar God heeft ons niet nodig, gemeente. Laten we dat goed in de gaten houden. God is de algenoegzame in zichzelf. God heeft echt genoeg aan zichzelf. Ja, maar zegt iemand, dominee, hij verkiest toch mens. Waar doet hij dat voor? Dat doet hij toch om bepaalde behoeften te bevredigen? Mis, geliefden. Dat doet hij tot zijn eer. Dat doet hij om juist te laten zien dat hij God is en geen mens. Want als we er diep over nadenken, dan kan dat eigenlijk niet. Dat God mensen uitverkoren heeft tot het eeuwige leven. Gevallen Adams kinderen, doemelingen. Dat kan eigenlijk niet. Want eigenlijk is dat zo in strijd met de deugden Gods. Maar dat is nou juist het geheim dat God openbaart in Christus. Dat God nou in Christus dat wel mogelijk gemaakt heeft. En daarom is dat tot eer van God, geliefden. En daarom, hoor Israël, onze God is een enig Heere. De enige. Eén is Hij. Alleen is Hij. En dan onze. Dat is een geloofsbelijdenis. Mozes leert het de kinderen Israëls om het zo te zeggen. Zul je dat ook doen, Jan en Maaike? Dat je zo over God spreekt. Met eerbied en diep ontzag dat je zegt. Dat wil onze God niet. Krachtens het verbond mag je dat zeggen. Maar dat je in je leven beseft. Dat het je persoonlijk om die God te doen mag zijn. Zodat je door genade, door het geloof in de weg van de waarachtige bekering. Mijn God, zult zeggen. En je proeft daarin het verschil, geliefde. Je kunt in zijn algemeenheid zeggen, onze God. Maar als het persoonlijk je God wordt, Dan raakt het de liefde die God in het hart heeft uitgestort in het uur van de wedergeboorte. Dan krijg je er alles voor over, voor die God. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De houding waarin wij onze kinderen bekend moeten maken met deze belijdenis. Hoor Israël, onze God is een enige Here. En dan komen we bij de versen 5 en 6, lees maar mee gemeente. Want dan zegt Mozes, zo zult gij de Here uw God lief hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En met al uw vermogen en deze woorden die ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn. Mozes die wijst hier op de manier. En dan wil ik allereerst onderstrepen, gemeente, dat er in de tekst in vers 5 staat met uw ganse hart. En met al uw vermogen. Het tweede waar ik de nadruk op wil leggen is dat er staat met uw ganse hart. En met uw ganse ziel. En dat wijst op het innerlijke. Van binnenuit. En dat er staat en met al uw vermogen. En dat heeft alles te maken met het uiterlijke. Met de daden. Met de krachten die een mens heeft gekregen van de Heere. Dus geheel en al. Wat is dat voor een eis? Dat is de eis van de waarachtige liefde. Want er staat, gij zult de Heere uw God lief hebben. De eis van de liefde. Dat is de houding. Naar onze kinderen toe. De liefde tot God bepaalt onze opvoeding. De liefde tot God bepaalt onze kerkgang. De liefde tot God bepaalt onze keuzes. En zo moeten we proberen onze kinderen het woord van God te onderwijzen. Vanuit die houding. Dat de liefde eigenlijk onze dienst uitmaakt. En dat de liefde onze daad bestempelt, geliefden. Want als de liefde ons bepaalt, dan werpen we radicaal de afgoden van ons weg. Dan is er geen schipperen. Dan is er geen compromis met allerlei werelds vermaak, gemeent. Maar dan is er een stukje radicaliteit. Want Jan, als ik aan jou vraag van, heb je Maaike voor 100% lief of hou je er ook nog een ander op na? Dan word je misschien wel kwaad van binnen. En dan zeg je, waar verdenk je me van, dominee? Tuurlijk niet. Kom je erbij? Ja, maar soms denk ik wel eens. Nou, dan zou je kwaad worden. En wat is dat voor een boosheid? Dat is een boosheid der liefde. Voel je? Kijk, en dat vraagt hier de Heere van ons. Nou, vanuit die liefde onze kinderen proberen bekend te maken met het woord van God. Hebben we die liefde? Die liefde die missen wij van nature. We doen het helaas traditioneel, uitwendig. Maar dat is niet genoeg. Want dan zullen onze kinderen daardoor heen prikken en op een gegeven moment zeggen van, ja maar pa, ja maar ma, heb u zelf de Heere wel lief? Meent u het eigenlijk wel? Ik zie zo dikwijls dat u zo schippert. Dat u compromis sluit. Dat u zo slap bent. Dat u zo gemakkelijk bent. Hebt u echt wel de Heere lief? En dan moet je niet vroom gaan zitten doen hoor. En zeggen van, nee hoor, ik heb de Heere ook niet lief. Ik ben onbekeerd. Ja, dat kunnen wij onder ons zo makkelijk zeggen, nietwaar? Van ja, je kunt je toch niet bekeren. Maar dan werp je wel de eis van de liefde van je af. Dan kun je maar beter zeggen, ja jongen, je hebt gelijk. Je vader is ook maar een slappeling en je moeder ook. En ik heb ook de roeping om de Heere lief te hebben, maar helaas komt er niet van. Komt er niet van. Wanneer gebeurt dat, geliefde? Als de liefde Gods in je hart wordt uitgestort. Daarom zeg ik wel eens, het begint met de keuze. Echt waar. Je had de keuze mogen maken, Jan en Mike. En ik spreek natuurlijk in hen, alle ouders aan. Hè. Heb je de keuze al mogen maken in je leven? Dat het op je afkwam, kies dan heden wie gij dienen zult. Is Baal God, volgt hem daarna. Is de economie je God? Nou ja, volg dan hem maar na. Is de seks je God? Buig dan maar voor hem. Is de gierigheid je God, je geld? Volg dan hem maar na. Of is de Heer je God? Is de keuze wel eens in je hart gewerkt, die liefdeskeuze? Daar begint het mee, o gemeente. Dat zie je bij Rut, dat zie je bij Mozes. En wat kunnen ze dan vertellen? Ach, ze kunnen echt niet zoveel vertellen, maar toch die keuze bepaalt wel eigenlijk de uitgangen van je leven. En dat kun je goed merken hoor. Als een vader op latere leeftijd, jammer natuurlijk van die voorgaande jaren, toch opeens anders gaat doen in zijn gezin. En dat valt je dan op. Zeker als je dan pubers hebt in je gezin. Dat je denkt, hé, wat doet vader toch anders? Nee, hij neemt niet meer een paar borreltjes waar hij vrolijk van wordt. Hij is ermee gestopt. En ja, wat wil hij eigenlijk? Want hij heeft gezegd, ik wil eens vanavond met jullie praten, jongens. En nou ja, dan zitten ze aan tafel. Ik zei, jongens, we moeten de televisie maar wegdoen. Maar we hebben er de Heer zoveel verdriet mee gedaan. Ik het meeste. Als jullie op bed lagen, keek naar programma's of het open internet die niet deugden, dan durf je je kwetsbaar op te stellen hoor, als de keuze in je hart gevallen is. En ik kan je garanderen dat er dan beslag gelegd wordt in het midden van het gezin hoor. Echt waar, want daar hebben kinderen respect voor. Want ze hebben het eigenlijk al gemerkt. En dan zal een van de kinderen dat misschien wel zeggen ook van, ja, dat dachten wij eigenlijk al. Want er komt de Heer in mee. Kan soms zo meevallen. Als je met die keuze voor de dag moet komen. Jammer dat het zo laat is. Want je kunt het veel beter doen. Als ze nog heel jong en klein zijn. Dan zijn ze nog veel makkelijker te kneden. Maar het is nooit te laat hoor. Echt waar niet. Om de keuze van het nieuwe leven te maken. Met heel je hart. En met al je vermogen. Ja, dan ga je echt ook zien dat je vader of je moeder anders luistert in de kerken. Anders komen ze thuis. Ze zijn soms onder beslag van het woord en ze zoeken de binnenkamer op om even alleen te zijn. Soms zie je de tranen bij je moeder. Dat je zegt, wat gebeurt er nou toch in het gezin? En dat werkt aanstekelijk, echt, echt. En dan ga je ook anders luisteren. Dat is het tweede gebod natuurlijk. Die liefde met al je vermogen en met heel je hart. Dan ga je dat verstaan. Onze God is een enige Heer. Want dan ga je ook echt onderscheiden luisteren naar de bediening. Dan hoor je of een preek echt bevindelijk is of niet. Want als je dan geen voedsel voor je ziel krijgt, dan, ja, dan verkommert je onder de prediking. Omdat je ziel levend gemaakt is, heb je behoefte aan voedsel, geestelijk voedsel. En dan zeg je, ja, ik krijg dat niet. Want het hart moet verklaard worden, dat geestelijke leven, dat moet verklaard worden. Met geheel uw hart. Is er dan helemaal geen plaats meer voor andere dingen, dominee? Voor je werk en voor het geld en voor je opvoeding en kleren kopen enzovoort. Ja, natuurlijk is er wel plaats voor al die andere dingen. Maar al die andere dingen komen in een ander licht te staan. Je doet die dingen niet buiten God. En zeker als die keuze in je leven gewerkt is, dan ga je zo dikwijls op de knieën. Dan zeg je, Heere, wat wilt u wat ik voor kleding zal kopen? Ik ga weer opnieuw zomerkleding kopen. Dat is echt niet overdreven hoor. Heere, Wat wilt u dat ik zal doen? Ik ben uitgenodigd voor een personeelsavondje. Op een bedrijf. Dan ga je op je knieën. Dan zeg je, heren, ik vind het zo moeilijk. Wat moet ik doen? Want ik moet het wel uitleggen waarom ik niet ga. Wilt u mij de woorden geven om dat uit te leggen? Begrijpt u? Bij je collega's of op de verjaardag van je buren. Maar het gaat wel allemaal knieënwerk voor je worden hoor. Echt. Tere vreze Gods. En dan staat er in vers 6. En deze woorden die ik u heden gebied zullen in uw hart zijn. In je hart. Je hart, dat is het de plaats van de aandoeningen. Van het gevoel. Waar je moed krijgt. In je hart. Je hart, dat is de plaats van je bezinning over de dingen die op je weg geplaatst worden. Je hart, dat is de plaats waar je plannen maakt. En waar, van waaruit je je plannen uitvoert. Je hart, dat is de plaats die leiding geeft aan je leven. Wat is de Heere met eerbied gesproken toch slim. Want hij zegt tegen Mozes, luister goed, die woorden die moeten in uw hart zijn. Zijn ze in je hart. Dan raak je ze nooit kwijt en sprekend God hier van binnen. Wat God gesproken heeft. De Heere weet ook wel dat dat alleen zijn werk is, gemeente. Maar lezen dat in Jeremia 31 vers 33. De belofte van het nieuwe verbond. Dat hij die woorden in het hart zal schrijven op de vlezen tafelen des harten. Maar dat ontslaat ons niet van onze roeping. Hoe moet dat dan, zegt iemand. Hoe moet ik nou mijn kinderen ook zo opvoeden? En dat brengt ons bij onze derde gedachte, de manier waarop. En dan komen we bij de versen 7 tot en met 9, gemeente. En gij zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken als gij in uw huis zit, als gij op de weg gaat, als gij nederligt en als gij opstaat. Dus dat is spreken erover. Dan het tweede, dat zijn uitwendige tekenen. Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand. En ze zullen u tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen. En gij zult ze op de posten van uw huis en aan uw poorten schrijven. Dus geliefde gemeente, daarin zie je dat de Heere eigenlijk het zo wil dat het hele leven erdoor beheerst wordt. Laten we weer eens een paar woordjes onderstrepen. In vers 7 wil ik het woordje inscherpen. Onderstrepen. En het woordje spreken. Inscherpen. Er staat een woord dat roept een beeld op. Van een stuk steen. En een griffel. Waarmee je iets ingraveert. Niet iets inbijtelt grofweg een beetje met een grote bijtel en een hamer. De stukken eraf van slaan. Nee. Maar dat je echt in je gedachten hebt. Ik wil dat ingraveren in dit stuk steen. En dat doe je heel zorgvuldig. En dan herhaal je. Als je die eerste letter, stel je voor, je wilt de afkorting van je naam ergens ingraveren. KV. Nou, dan ga ik eerst met zo'n griffel voortdurend herhalen dat ene streepje voor de K. Nog een keer. Nog een keer, ja, het moet er wel mooi in komen te staan. Nog een keertje. Nog een keertje. Nou die kant op. Nog een keertje. Dat is inscherpen. Die woorden, hoor. Israël, onze God is een enige Heere. De Joden die vatten dat heel letterlijk op, 20 keer al, zei ik, per dag. Zo hoeft het natuurlijk niet, maar het gaat vooral om dat je, vooral naar kleine kinderen toe, het doet op een kinderlijke wijze. naar gelang de leeftijd is. Zoals het begrijpen, herhalen, inscherpen, nog een keertje. Zodat ze uit hun hoofd leren, jazeker. Maar dat zij het ook niet meer kwijtraken. Je opvoeding raak je dan ook nooit meer kwijt, hè. Dat mag je ook gerust tegen die jongen van u zeggen, die niet meer naar de kerk gaat. Dan zeg je, ach jongen, je raakt je opvoeding toch nooit meer kwijt. En dat inscherpen, als je dat echt als vader en moeder doet met zorgvuldigheid, dan doe je dat ook met liefde. Dat merken je kinderen. Soms vinden ze het vervelend. Ja, pa, u weer met... En altijd maar weer preken. Ach, ja, dat wil je natuurlijk niet altijd. Het moet gezellig zijn in het gezin. Dat is waar hoor. Toch, als je echt de Heere vreest, dan probeer je het. Probeer je altijd je kind er naartoe te sturen. Spreken, staat er. Weer hoor, spreken. Spreek erover. Er wordt veel te weinig onder ons over gesproken. Merk dat gewoon, gemeente. Aan onze jongeren. In de gezinnen. Waarom nou eigenlijk? De Heere die vraagt dat van ons. Dat staat heel duidelijk in vers 7. Hij zegt, als gij in uw huis zit, als gij op de weg gaat, als gij nederligt, als gij opstaat. Die eerste twee betekent eigenlijk overal, thuis en buitenshuis. En die andere woorden betekent als je neerligt, dus als je gaat slapen en als je gaat opstaan. De hele dag door. De hele dag door. Ja, maar dominee toch. Je hebt toch wel wat beters te doen dan de hele dag door erover te spreken. Nee, nee, nee. Je hebt niks beters te doen dan dat. Ja, maar hoe kan dat nou? Ik moet mijn strijk toch doen. Ik moet toch boodschappen doen, zegt de moeder. Ik moet toch naar mijn werk. Ja, dat is zo. En toch kan dat al een spreken zijn vanuit de vrezen des Heren. Het heeft alles te maken met de manier waarop je leeft. Dat je leven eigenlijk een prediking is voor je kinderen met name. Moeder, vader, zul je het meenemen. En dan vers 8 zegt dan dat het niet alleen een zaak is van spreken, maar ook van handelen. Staat... En gij zult ze tot een teken binden op uw hand en zij zullen u tot voorhoofdspanselen zijn. De Joden hebben dit letterlijk opgevat. Misschien hebt u het wel eens gezien. Van de week zag ik nog een foto in de krant dat die Joodse soldaten aan de grens van Gaza, van de Gazastrook, aan het bidden waren. En toen hadden ze zo'n klein kastje op hun voorhoofd. Misschien heb je het wel eens gezien. Of zo'n klein kistje op hun polso. Met een gebedsriem eromheen. En in zo'n klein kistje, daar zit dan zo'n boekrolletje. En op dat boekrolletje staat, hoor Israël, onze God is een enig Heer. Bind ze aan uw handen, staat hier. Of aan de deurposten. Dat staat verderop, in vers 9. Zo'n mezuza. Bij elke Joodse woning zie je dat ook. Zo'n klein rond kokertje. En in zo'n kokertje zit een boekrolletje. Met die belijdenis erop. Hoor Israël, onze God is een enige Heere. Moeten wij dat ook gaan doen? Nagaan doen? Nee, gemeente. De Heere die heeft dat ook niet echt letterlijk zo bedoeld. Want dat kan een zekere vorm van wetticisme met zich meebrengen. Als ik het uitwendige maar doe, dan is het goed. Maar nee, het gaat juist om de symboliek daarachter. De symboliek horen wij bijvoorbeeld in Spreuken 3, vers 3. Bind ze op uw hals, schrijf ze op de tafel uw harten. Het heeft alles te maken met de handelingen die je verricht. Want bind ze om uw hand. Dat is waarmee je handelt, waarmee je de dingen doet. Als voorhoofdspanselen hier. Dat heeft te maken met je hersens. Dat heeft te maken met de manier waarop je denkt. En aan de posten van de deur, dat is dat je ingaat, uitgaat en dan zie je weer zo'n kokertje. En dan denk je, oh ja, hoor Heer Israël, onze God is een enige Heer. Daar heeft dat mee te maken. Dat ons leven doortrokken is van deze woorden. En daar gaat echt wat van uit, geliefden. En dan heeft dus ook de vorm betekenis. De traditie, zoals wij die kennen. Jongelui. Dat is niet een lege doos. Dat kan het wel worden, als er geen inhoud in zit. Maar de traditie, de vorm, moet een functie hebben. Een dienende functie om dat woord van God door te geven aan de volgende generatie. Kijken we daar met z'n allen ook naar uit. Of er onder de kinderen zijn die de Heere vrezen. Al heel jong. Ik heb zelf natuurlijk voor de klas gestaan. 5 jaar. En niet bij hele jonge kinderen, jammer genoeg. Maar altijd groep 7, groep 8. Vroeger was dat de 6e klas. En dan probeerde je daar wel eens op te letten. Of er kinderen waren die de Heere vreesden. Ik kan me nog herinneren van 1 jongen. Waarvan ik echt geloofde dat hij de Heere vreesde. Het gebeurde helaas niet zoveel. Maar die ene jongen die had altijd zijn Bijbeltje op zijn tafeltje liggen. En de Bijbelvertelling die ik dan ging vertellen, die ging hij opzoeken in zijn Bijbeltje. En ging constant controleren of het precies vertelde wat er stond. En hij was er zo intens bij betrokken dat hij soms tranen in zijn ogen had onder het vertellen. En als ik dan hem vroeg van, soms wel eens zo in zijn eentje van, mag je de Heere nou ook lief hebben? En vrezen. En zei die, ik hoop het dominee. Zijn er hier ook van die kinderen, die de Heere lief hebben? Als je vanaf je kinderjaren de Heere mag vrezen, zoals Samuel bijvoorbeeld, die was nog maar 3 jaar. Zijn er ook al kinderen van 3 jaar in de kerk? Neem ze maar mee hoor, ouders. Obadja was ook 1 jaar of 4. 4 jaar. Prachtig hè. Timotheus, Paulus zegt, van kindsbeen af. En Johannes de Doper vanaf de moederschoot zelfs. Dat kan dus. En ik las gisteravond nog in de redelijke godsdienst bij Wilhelmus uit Brakel. En bij Guthrie. William Guthrie, des Christen Grote Interest heet dat boek. Dat wanneer kinderen heel jong God leren vrezen, dat die niet zo het voorbereidend werk van de wet kennen. Zoals degene die wat op oudere leeftijd tot bekering komen. Daar gaat een werk van de wet aan vooraf, om ze te ontdekken aan zonde en schuld. Van al die verprutste jaren. Maar bij jonge kinderen is dat dikwijls niet het geval. Jonge kinderen worden dikwijls vanaf hun eerste jaren geleid door de liefde. En dan schrijft Brakel, ze tonen een oog te hebben op God. En al heel jong merk je dan aan die kinderen dat zij de zonde vrezen. Bang om te zondigen. Ik las in een van de schetsen van William Guthrie, des Groten Christen Interest, van een jongetje van 6 jaar die thuis kwam en dat zijn moeder zei, waarom kom je thuis? Ach, zegt hij, ik vind het zo moeilijk om met mijn vriendjes te spelen. Ze willen vloeken, ze willen stelen. En zijn moeder, die ging een keer op zondag bloemen plukken uit de tuin om die in een vaas te zetten. Toen zei dat jongetje, mama, het is vandaag de dag des Heren, dat doe je toch niet? Het jongetje begon te waarschuwen, op een heel eenvoudige wijze, en zijn vader te corrigeren. Ouders, laten we eerlijk zijn, wij vinden dat knap vervelend. Als een klein kind ons gaat corrigeren. Maar een kind die de Heere vreest, voelt haar fijn aan waar het op vast zit. Vanuit de liefde. En als een kind die de Heere lief heeft zondigt, dan kan zo'n kind al heel teer in de binnenkamer smeken om de vergeving van zonden om Jezus wil. Maar je moet echt niet denken dat zo'n klein kind geen Christuskennis kan krijgen, hoor. Want reken er maar op dat zo'n klein kind dat in het opgroeien gaandeweg steeds meer kennis krijgt van God en van zichzelf ook gaat opluisteren. Misschien wel in de vertelling van de zondagsschooljuf. Dat ze alleen maar door het bloed van Jezus gereinigd kunnen worden van al hun zonden. Ik heb gisteravond dat boekje nog eens gelezen. Dat moet u eens kopen en voorlezen van Rens Vogelaar. De Bedelaar stierf. Prachtig boekje. Uitgeverij De Ramshoren. Rens Vogelaar die mocht ook al van zijn jonge jaren de Heere vrezen. Op 11-jarige leeftijd gestorven. Maar dat hij, toen hij wat ouder werd, zo hartelijk zijn zonden kon belijden voor Gods aangezicht en smeekte om de vergeving van zonden op grond van het bloed van Christus. Degene die van jongs af aan de Heere vrezen, die hebben vaak van die tussenpozingen, zo las ik. Dat ze het gevoel hebben dat het helemaal weer weg is. Maar toch, diep in hun hart, is er iets wat hun niet bevredigt. En gaan ze toch weer bedelen om de vreze Gods. Ik las ook, en dat vond ik ook zo treffend. Want ik moet eerlijk zijn dat ik zelf niet als vanaf mijn kinderjaren de Heere vrees. Ik was 19 jaar. Wel indrukken gehad. Maar al die jaren verprutst, hè. Maar ik las ook ergens, en dat denk ik dat het zo is, dat ze zich soms in de prediking wel eens buitengesloten voelen. Omdat zij niet zo'n duidelijke omkeer kunnen aanwijzen in hun leven. En dat ze soms ook weer eens in de prediking ingesloten voelen. Omdat ze toch niet kunnen logen de kenmerken van het echte kindschap Gods in zich om te dragen. Timotheus was jaloers op de bekering van Paulus. Die kon zo duidelijk vertellen wanneer en waar de Heer hem stilgezet had. Maar Paulus was jaloers op de bekering van Timotheus. Die eigenlijk nooit zijn jonge jaren verprutst had in de zonde en in de ongerechtigheid. Maar die van kindsbeen had opgevoed was in de vreze des Heren. Wat de Heilige Geest in zijn leven heeft geheiligd. En daarom Jan en Mike, ouders in ons midden. De ganse gemeente, ik spreek iedereen aan. Wat is het toch een kostbaar bezit. Wat je gekregen hebt. Een kind. Met een onsterfelijke ziel. Weggereisd naar de eeuwigheid. Ik bedoel dat echt niet spottend. Je hebt geen konijntje gekregen. die je vertroetelen kunt. En als die doodgaat, nou ja, dan kun je het misschien nog begraven. Maar je hebt een mensje gekregen. Met een ziel op weg en reis naar de nimmer eindigende eeuwigheid. Ben je er wel eens bewogen onder? Oma, opa, overgrootouders. We zitten hier met z'n allen met onze armoede. Maar we hebben een almachtige God. En daarom opent uw mond. Eist van mij vrijmoedig. Op mijn trouw verbond en al wat u ontbreekt. Schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Amen. Laten we dat zingen, organist. Psalm 81 en daarvan het 12e vers. Opent uw mond. Stort toch uw Heilige Geest uit over ons en onze kinderen, opdat er beweging mag komen in onze dorre doodsbeenderen, Heere. Gij zijt een almachtig God, dat wij bewogen zullen zijn met het eeuwig welzijn van onze kinderen en onze kleinkinderen. En dat om Jezus wil alleen. Amen. Onze slotzang is Psalm 80 en daarvan het 5e vers. Laat ons, o God der legermachten, niet vruchteloos op uw bijstand wachten. Het 5e vers van Psalm 80. Dank de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle en eeuwige gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.